benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Tegen depressie, tegen pijn, wees mijn brenger van geluk. En dat is, bedoel, dat kun je alleen maar als je die... Ik vind dat zo mooi als hij dat zingt.
Welkom bij aflevering 91 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En vandaag gaan we kijken hoe het ervoor staat met de hervormingen die Italië heeft aangekondigd. Voor de zoveelste keer, zeg ik daarbij. Maar dit keer staat er een flinke zak geld tegenover uit Brussel. Of beter nog, het herstelfonds waar Italië het meeste van Europa van zal krijgen. Te weten, 200 miljard euro. Mits er het een en ander aan de economie wordt hervormd.
Ja, de zogenaamde European Recovery Fund. Waar natuurlijk heel veel over te doen is geweest. Zeker omdat de noordelijke landen, toen de tijd bij monden van minister van Financiën Wopke Hoekstra, nogal streng zijn geweest tegen Italië.
Nou, dat nou ja, niet en, goede daar, en daarvoor en Dijsselbloem, die zei ja, je hebt de zuidelijke landen die het uitgeven aan vrouwen en drank.
Ja, was, dat kan ik
daarna
niet.
Was het echt zo, nee, dat was een metafoor. Had niets te maken met hoe ik kijk naar de Zuid-Italiaan. Mm. Echt faux pas after faux pas.
Ja.
En wij staan daar
after
gaf. Gaf. Maar dus wij gaan daar eens naar kijken hoe het daarvoor staat. Waar er precies ervoor moet worden.
Ja, want het zijn dus niet zomaar. Het is geen gift, wat heel veel mensen denken. Meer dan de helft zijn leningen.
Ja. En zelfs tegenover die giften en die leningen staan gewoon
precies,
eisen tegenover.
Ja, en overigens, dat staat dat ook bij ons. Hè. Wij in Nederland maken kans op 6 miljard. Moeten we ook iets voor doen?
Echt een schijntje, verlegen wij 200 miljard.
Plan hebben we nog niet ingediend, niet.
Nee, maar wij hebben ook nog. Er zijn ook nog andere subsidies, als ik het me niet vergis, waar Nederland nog altijd niks over heeft ingediend. Toch in Brussel? Ja, volgens mij iets met groen. Dus wij zijn wel eens vaker, erg langzaam met het indienen.
Temporiseren
van,
heet dat dan in de politiek.
In het indienen van plannen waar allemaal geld tegenover staat. Dus heel vaak, dat is ook in het geval van Italië zo, zijn er allerlei Europese subsidies te vergeven. Maar zijn de landen daar erg traag mee? Ook Italië, zeker Italië. Waardoor dat geld nooit wordt uitgekeerd. Interessant, want ja, het is eigenlijk, ik zou zeggen, gratis geld. Ik zou even achter de computer gaan zitten.
Voor de belastingbetaler.
Maar we gaan het uiteraard hebben over nieuws. En we hebben nog wat lezerspost. Maar voordat we daar allemaal mee gaan beginnen en met het hoofdonderwerp, wil ik weten wat we vanavond gaan drinken.
Nou, ik heb een... Ik ging bijna door Jingwa in, hoorde je? Ik heb een verdictje meegenomen. Ik ben naar Grape District gegaan. En woon je nou in de Randstad en luister je naar deze podcast, dan kun je in Amsterdam, in Haarlem, Heemstede, Utrecht, Den Haag en ook Rotterdam terecht. Gewoon fysieke winkels. Maar anders, of je nou in Grauw woont of in Voerendaal, gewoon online. Deze wijn is een wijn met een verhaal. Want het is een verdictje. En als ik zeg verdictje, dan zeg jij.
Jezi.
Ja.
En dat zeg ik niet omdat het hier ook staat, maar dat weet ik.
En hij staat niet, maar hij komt niet uit Jezi niet.
Oh.
Nee, want hij komt uit Verdictje di Matelica. En Matelica is niet uit de kust dus, maar op 650 meter hoogte. Landinwaarts. Ja. Denk de Marken. Gemaakt door Stefania, die eerst bankier was. Toen vervolgens haar, zoals ze zelf zegt, stiletto hakken in de wilgang. En nu wijnboer is geworden. Zij heeft ze ingeruild. Ik dacht, dat moet ik jou al aanspreken. Als je hebt ook ooit een carrière switch gemaakt van iets heel fancies naar iets heel dankbaars, maar veel
nou,
minder
zeg,
fancies, toch?
Hoe kun je nou zeggen dat
jij was topadvocaat op de Zuid.
Ja, en daarna was ik topjournalist. En
maar je bent begonnen gewoon als journalist. Weet je, dat heb je wel
dat
gedaan.
Weet ik ook wel. Ja. Nee, dat is, dus, nee, dat is waar. Ik heb een rigoureuze stap
zo,
gemaakt.
Bam.
Dus... maar ja, topadvocaat. Je bent dan ook gewoon een kantoorslaaf in een glazen gebouw.
Deze dame zal vast niet de topadvocaat hebben. Ja,
ja, maar ik sluit niet
maar
uit.
Maar ze heeft wel een
ik hou ervan.
Zo'n, ja, daarom,
ik hou van switches en ik sluit ook niet uit dat ik op een dag weer een rigoureuze switch gaan maken.
Nog even niet, hè?
Nee, maak je geen zorgen. Nee, absoluut niet. Maar ik vind het wel altijd heel erg leuk dat mensen niet te veel denken in van, nou, ik ben inmiddels dit pad ben ik ingeslagen.
Paden.
Ja, dit ga ik afwandelen. Nee, maar ook gewoon dat je niet denkt dat je iets totaal anders kan doen. Toevallig was ik ergens de afgelopen maanden een keer op middelbare school, moest ik eindexamen leerlingen gaan vertellen over lessen voor de toekomst. En ik heb altijd, ja, ik heb dan ook echt gezegd van, denk niet te zwaar over de keuze van je studie of de keuze van je carrière of de richting die je gaat. Je kunt altijd weer een andere kant op. Hè. Je moet niet te je maakt, anders rigide. Maak je het ook te groot. Je maakt het anders ook te groot.
Ik kon het niet meer met je eens zijn.
Oké.
Alles wat Evelien heeft gezegd.
Maar we gaan het proeven.
En we gaan het proeven. En dus deze wijn is leuk. Je kunt er is een QR-code. En daar staat er Scan Me. En als je hem dan scant, dan komt het verhaal in het filmpje van Stefania. Die vertelt het gewoon speciaal voor de Nederlandse
vind
drinkers.
Ik leuk.
Heel leuk. En qua prijs-kwaliteitverhouding vind ik hem ook wel goed. Ik heb een. Ik moet alleen nog kijken of die inderdaad. Hij kan hem dus. Hij is dus wel wat voller. Hij is dus veel minder fris, vind ik dan. Maar er zit veel meer. Ja, ik ga toch zeggen, er zit meer mineraliteit in. Vind ik. Maar kun je mineraliteit proeven? Ik denk het nu te proeven.
Jawel, je iets kunt een beetje gewoon iets, een soort van tikkel, licht,
ziltig. Ja, en dat denk ik te proeven. Ik denk als je er iets bij eet. Ik heb hier een paar droge crackertjes en wat
droge kaasjes. Ik moet wel zeggen, dat zeg ik nu ook even gewoon voor de record. Voor, hè, als dit wordt gearchiveerd voor nabestaanden of UFO's die ons over 1000 jaar vinden. Wil ik wel even hier gezegd hebben dat als jij de boel regelt, wat doen we ons de beurt. Dan kom jij dan weer ook met een hele kaas en crackers. Dus ja.
Dit is
ja, vind ik sympathiek. Ja, vind ik sympathiek. Vind ik sympathiek.
Het is omdat ik ook een beetje wijnspijs kom. Het wijnhuis heet dus Col Paola. En qua wijn. En het is een DOC, hè, een DOC.
Wat betekent DOC?
Denominazione di origine controllata. Hè, dus dat is de op één na hoogste denominatie in Italië. En daaronder zit IGT. En daarboven zit DOCG, die origine controllata e garantita. Zegt dat wel iets? Ja. Zegt het alles? Nee. Want je hebt ook IGT's die gewoon heel goed zijn. Mm-hmm. Maar dit moet iets zeggen over de standaardkwaliteit. Ik vind hem vol genoeg om inderdaad met wijn, met iets te drinken. En ook
ja,
qua
zeker.
Kwaliteit, prijskwaliteit. Hij is zo rond de 10, denk ik 11.
Dat vind ik heel keurig.
Echt keurig voor zo'n wijn. Hij heet Col Paola. En ik zou zeggen, we nippen hem tijdens de uitzending om te kijken of hij nog wat met die kaas iets anders gaat doen. Maar vooralsnog geef ik hem een ruime voldoende.
Heel fijn, ik ook. Ik vind het echt een lekkere wijn. Inderdaad, juist ook omdat het niet, het is geen slobberwijn.
Nee, het is niet echt die borrelwijn waarvan je denkt, 13 in een
je kunt er echt wat
dozijn.
Bij eten. Ja. En, maar dat brengt mij op het volgende. Ik vind Great District overigens een hele sympathieke winkel. Is een van de eerste wijnwinkels die ik een beetje begreep, ergens halverwege de 20. Want daar deden ze de wijnen, dat zeg ik niet omdat we gesponsord zijn. Dat is namelijk
dat is
nog niet zo. Maar daar deden ze het gewoon heel erg in van wit, licht of vol en rond. En rood ook gewoon. Dus dan gaan ze gewoon van licht naar zwaarder.
Ja.
En dat vind ik sympathiek. En ik vind dat er aardig mensen werken.
Dus jonge wijnboeren doen ze heel veel.
Ja, ze doen aparte wijnen en zeggen van, hey, ik wil graag een. Mijn budget is ongeveer dit. Ik wil zo'n soort wijn. Mensen die er verstand van hebben. Maar brengt mij ook op het volgende. Wij gaan ergens de komende weken weer een podcast opnemen over de supermarkt Italiaanse wijnen.
Oh ja, lekker. Dus de terraswijnen noemen we het even.
Voor op het terras, voor in de tuin.
Zomerwijnen.
Wij gaan uiteraard zelf ook rondjes langs de velden maken. Maar
gaan
mocht
weer,
er een.
Gaan we weer.
Gaan we weer. Ze zien als we aankomen.
Met de jute zak.
Heb je ze weer. Maar goed. Alsjeblieft, geef ons door via italiapodcast@gmail.com of via italiapodcast op Instagram via een bericht. Lezen we allemaal, reageren we ook altijd op. Wat jouw favoriete wijn is in die categorie. Dus het moet een heel lichte rode zijn. Maar liever nog, zeg ik erbij, wit en rosé of een bubbel. Ook hartstikke leuk. Hij moet onder de 10 euro zijn.
Ja?
Of net op de 10 euro of net overheen. Maar dan moet het wel echt.
Ja?
We gaan ook echt kijken, want vorige keer hebben wijnen gewonnen van 3 euro... We kijken ook
3-4, ja, zeker.
Maar
zeker.
We gaan ook echt kijken. We verwachten ook van in deze wedstrijd van een wijn die rond de 10 euro is, een stuk meer dan een wijn die rond de 3-4 euro is.
Ja.
Dus weet wat je doet.
Ja, en Juri de Roos, een van de luisteraars, die zegt, vergeet de plus niet.
We gaan
een goede tip.
Nieuwe rondjes maken.
Nieuwe rondjes, dus supermarkt is supermarkt. En de plus, is dat een supermarkt?
Zeker weten.
Dan gaan wij daar langs.
Ik vind Hema ook een supermarkt.
Oh ja, dat is wel een goeie.
Ja, dat is een goeie.
Maar nu, ik schrijf het even in het balboekje. Dit wordt fietsen, hoor.
Ja, dit wordt fietsen. Jute zakken inslaan.
Ja, nu we er trouwens toch zijn bij de lezerspost.
Ja, daar gaan we.
Had ze nog wel een hele leuke van, dat is alweer ruim een week geleden. Ik draag even voor.
Uit eigen werk. Uit eigen mailbox.
Charlie. Hi, leuke mensen.
Nou dat, dan ben je bij mij binnen.
Ja, ik schiet al bijna vol. Jullie hadden het in de podcast laatst over de tentoonstelling over Il Scultore Donatello. En het mooie is dat de aanhef, oftewel de titel van deze mail luistert.
Ja.
Donatello, uitroepteken, tussen haakjes, de kunstenaar, niet de schildpad.
Vind ik leuk. Dan, niet de turtle, ja, dan ben jij helemaal om.
Ja, dit is gewoon, of het had een citaat kunnen zijn. Nou, zij zegt daarover, zeker de moeite waard om te gaan bekijken en te bespreken. Ze is namelijk kunsthistorica, woont in Amsterdam, maar ze schrijft haar proefschrift deels in Florence. Zij wel.
Oh,
over de 15e eeuwse kunsttheorie al hier.
Wat een gezonde jaloezie.
En vorige week bezocht ze de tentoonstelling over Donatello in het Palazzo Strozzi. Dat ligt in Florence.
Zie, weet ik.
Nou, ze zegt iets waanzinnig groots. Na 3 zalen zit je eigenlijk al vol. Maar de indeling geeft een prachtig overzicht van het leven van dit 15e eeuwse talent. Hopelijk, zegt ze, bespreken jullie de tentoonstelling in de podcast. Of beter nog, gaan jullie je met eigen ogen zien. En ik heb toen daarop geantwoord. Ik zal niet de hele mail doen. Ik heb geantwoord aan Charlie. En ik heb gezegd, ik zou heel graag willen. Maar hij eindigt op 31 juli. En dan eer ik er ben en ik terug ben en ik er een stukje over heb gedaan, of Evelien dat heeft gedaan, dan kunnen de mensen nog 2 weken daar naartoe. Dat kan niet. Tenzij.
Dus we het nu even noemen.
Ja, dat kan. Ik heb nog wel even gevraagd. Als Charlie er nou iets fantastisch van, dan komt hij de volgende keer erin. Okay. Anders kunnen wij het misschien wel een keer doen. Ik heb nog 1. Ik probeer altijd een soort laatste strohalm te hebben. Ik heb ook gelezen dat er een roadmap Donatello in Tuscany bestaat. Aan deze, zeg maar, allerlei dingen in Tuscany. Dus
een Donatello roadmap, hoor ik dat goed?
Een Donatello roadmap in Tuscany.
Oké. Okay.
En dan ga je dus naar allerlei beelden van deze Donatello, of hoe noemen die zo iemand? Een beeldhouwer, scattered in Tuscany. En toen dacht ik, nou, dat zou nog wel kunnen, dat je zeg maar mensen nog. Maar goed, we moeten het hier redactioneel nog even over hebben. Maar ik vond het een superleuke tip. En we moeten wat vaker ook wat dingen weer in Italië doen. Want mensen kunnen er nu gewoon naartoe.
En Florence is toch een van de populairste steden, denk ik, voor bezoeken van Nederlanders.
Dat denk ik zeker.
En ik denk nog echt dat het een stuk. Ja, ik vond in Rome laatste drukte weer niet als van ouds, maar toch wel erg herkenbaar van pre-COVID. Maar bedenk dat vooral uit Azië er nog relatief weinig toeristen komen.
Er komen geen Russen niemand. Deze zomer. Er komen steeds bijna geen Aziaten.
Ja.
Er komen wel weer Amerikanen.
Amerikanen reizen wel weer echt alsof ze op de hielen worden gezeten. Ik heb ook nieuws. Klaag, wat zit je met de.
Ik vind het zo'n mooie beeldspraak, want. Het klopt zo. Die mensen hebben namelijk die arme Amerikanen moeten alles in een week doen.
Ja, maar dat hebben die Chinezen.
I've been in Italy. Yeah. I've seen Venice.
Done.
I've seen
Tuscany done.
Sicily.
Yeah, done.
It's so beautiful.
I'm all feel lovely. Tomorrow,
coffee.
Cinque Terre. Lovely. Yeah.
Ja.
Venice last day.
Ja, yeah. Maar verder doen wij geen algemeenheden nu, hè?
Hey, god, ja. Nou, goed.
Maar ik zeg het maar even tegen mezelf. Sorry, ik sla mezelf.
Klagen over dure koffie, dat is mijn nieuws. Wie Nederlandse prijzen gewend is, zal misschien niet zo schrikken over het rekenen van over de rekening van een kop espresso van €2, mind you, in een Italiaanse koffiebar.
Nou.
Maar in Italië, waar je vaak maar €1 of 1,20, 1,10 betaalt, meer richting het noorden. In het zuiden, Sardinië, binnenlanden is het misschien 90 cent zelfs nog. Proest een bezoeker van een bar in Florence zijn koffie bijna weer uit toen hij geconfronteerd werd met de woekerprijs van €2. Ik herhaal €2. Daar bleef het niet bij. Hij heeft de politie gebeld. Omdat hij zei €2. Dat kan niet. Dat kan niet.
Woedend.
Ik bel nu de politie. Ik doe het. Ik bel nu, hè. Hij gaat over.
Hou me tegen.
Ja, hou me tegen.
Maar niemand hield hem tegen.
Nee, dus de politie.
Ja.
Buongiorno, buongiorno.
Ja.
Nou goed, die stonden daarbij. En toen zei de politie wel, heel flauw, dat de bar wel een overtreding was. Namelijk dat de prijzen niet zichtbaar aan de muur hingen.
Dat is een wet, hè, in Italië.
Ja,
nou, je moet een prijslijst hebben.
Ja, de prijzen waren wel digitaal te raadplegen. Maar dat vond de politie niet voldoende.
Nee.
Dus kreeg de bar-eigenaar echt zielig. Ik hoop dat het zo'n hele luxe, dure bar is die allerlei Amerikanen afzet op het terras met kussens. Want hij kreeg €1000 voor de kiezen voor deze.
Maar dit was wel een hele hippe wijnbar. Hè? Of een wijnbar.
Koffiebar. Ja, oké, maar €1000, kom op. Nee. Weet je hoeveel kopjes koffie je moet zetten om dat te bekostigen?
Nou, ik deel het even door 2.
Ja, ik sta. Ja,
nee, maar ik ben
ik
het helemaal
aan de kant van de koffiebar.
Ik op zich ook. Alleen wat ik er mooi aan vind is het Italiaanse uitgangspunt. Dat iedereen recht heeft op een betaalbaar kopje koffie in een bar. Op een dag. En daarom
ja,
is er
sympathiek.
Een maximale prijs van €1. Die is al verhoogd naar 1,10. Want dat trekken ze namelijk niet qua grondstofprijzen. En soms
is 1,50
gaat die al. Ja, en nu is die inmiddels naar 1,5. Maar dat was ooit €1, hè?
Ja, maar volgens mij, nou ja, correct me if I'm wrong, maar volgens mij is
dus
dat
die 1,50.
Maar is dat wettelijk? Volgens mij kan je gewoon 1,60, 1,80 op al die luchthavens betaal je gewoon 1,90.
Alleen, als, dan ben je wel vaak de enige, omdat iedereen, de bar om de hoek, en er zijn natuurlijk heel veel koffiebars, die hanteren meestal zo'n prijs. Vroeger was het 90 cent. En nu is het al een euro, 1,10 enzovoort. 1,50 voor een café, een licio. Dus niet een cappuccino.
Ja, ja.
Moet ik nog tegenkomen in een kleine bar. Luchthavens en zo daar gelaten.
Ja.
Ik weet niet, jij? Ga jij veel naar bars in de grote steden waar 1,50 voor een café licio normaal
Nee, maar 1,30 heb ik wel in Milaan. Ja, echt 1,30 maak ik me toch al mee.
Ja, en logisch, want koffie wordt ook duurder.
Ja.
Arme mensen kunnen niet voor een prijs waarin zij het zeg maar, ze moeten ook nog zichzelf betalen. De bar.
Maar daarom, alles wordt duurder. En daarom komen Donatello en ik met de betaalbare zomer Italiaanse zomerwijnen.
Het lijkt alsof we daar iets op verdienen, joh. We zouden er iets mee moeten op. Goed. Ja.
Nee, we verdienen er helemaal niets op. Behalve heel veel.
Goodwill
en gezelligheid. Ja. En gelukkige luisteraars die dan weer een paar centjes in hun kleine buideltjes en sokjes overhouden. Goed, tot zover de koffieprijzen. Dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. Namelijk riforme ma quando. Oftewel hervormingen, maar wanneer dan? De Europese Unie maand Italië haast te maken met deze hervormingen in de concurrentiewetgeving en het belastingstelsel. Brussel ziet namelijk een te excessieve macro-economische disbalans. Jawel, een citaat. Het komt erop neer dat de Italiaanse staatsschuld te groot is. Al jaren, al decennia, die was al fors, maar was door de coronacrisis nog verder gestegen naar ruim 150% van het bruto nationaal product.
Hij mag 60% zijn.
Ja, het is, ja goed. En springt door het huidige beleid niet snel genoeg. De economische groei is daarvoor te laag. De economische groei blijft al jaren achter. Ja. Dus ook naar de kredietcrisis hebben we gehad in 2008. Heel veel landen, ook landen als Portugal, zijn daarna weer zo omhoog geschoten.
Dat deed Italië overigens ook, hè, het begin?
Ja, weet ik.
Het begin was er een enorme.
Maar er gebeurt daar gewoon te weinig. Het staat gewoon stil. De groei is er helemaal uit.
Ja.
De economie in Brussel wil dat de Italiaanse regering de belastingdruk op werk verlaagt. En die op bijvoorbeeld onroerend goed verhoog. Maar dan kom je iets wat voor de Italianen absoluut heilig is. Namelijk La Prima Casa, het eerste koophuis. Dat in principe in Italië onbelast is. Want er bestaat geen vermogensbelasting op onroerend goed. Op eerste onroerend
niet.
Goed.
Hij bestond wel. Berlusconi is een van degenen die dat heeft afgeschaft.
Ja.
En daarmee heeft hij mede zijn verkiezingsoverwinningen geboekt toen. Ik weet nog dat zelfs mijn moeder, die hem volgens mij inmiddels in hartgrondig haat, toen nog overwoog om op Berlusconi te stemmen. Want hij zou La Tassa sulla Prima Casa afschaffen. Met een prachtig frame dat iedereen toch onbelast een huis zou moeten kopen. En dat
een
de regering toch met zijn tentakel van de bezittingen van de hardwerkende Italiaan zou moeten afblijven.
Ik hoorde hem zeggen, ja.
Ja, nou ja, weet je, Italiani, devono. Nou goed. Dus, maar hij was niet de enige, hè? Want na Berlusconi kwamen natuurlijk met Salvini enzovoort. En die hebben dat allemaal doorgevoerd. Dus die tassa. En dan moet je voorstellen, als je nu links bent of een andere partij, om dat weer herin te voeren. Ja, je hoort natuurlijk het hoongelach al van de andere politieke partijen. Dus het is ook moeilijker om zo'n wet weer opnieuw in te voeren op het moment dat je hem ook ooit hebt afgeschaft.
Ja,
terwijl
zeker.
Hij heeft ook wel bestaan in Italië. Natuurlijk.
Ja, maar ja, dat vergeet altijd iedereen op het moment dat zijn voordelen er zijn.
En als de staat iets van je afpakt, ben je altijd bozer dan dat de staat iets van je. Weet je wat? Want zo'n douceurtje ben je ook wel weer vergeten.
Ja, maar het is eigenlijk, want in Nederland is al vaak de klacht dat we vermogens veel te laag belasten.
Ja, in
en
Nederland
arbeid
is dit ook een discussie.
Veel te hoog. Maar volgens mij is het in Italië nog veel extremer.
Ja, volgens mij is de belastingdruk tussen beide landen verschilt nog niet eens zo heel gek veel.
Ja,
het verschil met Italië is dat Italië heel veel verschillende belastingen heeft. Nog veel meer dan Nederland. En inderdaad,
een hele lage belasting. En ook een hele lage belasting. Percentage de belasting betaalt. Dus een discipline. Ik weet nog echt zo goed dat ik een keer een Italiaanse talkshow keek. En die ging toen naar Nederland kijken. En daar werd toen behandeld dat de Nederlandse fiscus, de Belastingdienst, toegang en inzicht had.
Ja, horizontaal toezicht.
Ja, in onze rekeningen.
Ja.
En nou ja, je zag serieus het publiek echt zo. Oh,
maar pas op, hè. Dat is in
dat
meerdere.
Is toch wel grappig.
Is natuurlijk in meerdere landen lastig. En dat zou ook in Duitsland bijvoorbeeld lastiger zijn. En dat is de oude discussie natuurlijk.
Ja, maar dat begrijp ik met Duitsland wel, waar je je hebt het dan over het statieverleden. Dat de staat zo
dat is alleen voor de Oost-Duitsers natuurlijk. Hè, als jij
wat bedoel je dan?
Nou, daarmee bedoel ik dat het de manier waarop de fiscus, dus de Belastingdienst in Nederland, om is gegaan. En we zijn natuurlijk door voor toeslagenschandalen zo, hebben we nu de negatieve kant gezien. En daar wil ik helemaal niets aan afdoen. Maar de Belastingdienst is ook een betrouwbare partij voor bijvoorbeeld bedrijven. Mm-hmm. Als je namelijk een afspraak maakt met de Nederlandse fiscus, dan kun je je daar op beroepen. Dan heb je zekerheid. En dat is voor het vestigingsklimaat van een land heel belangrijk. In Italië en Frankrijk is dat ondenkbaar dat je dat soort afspraken maakt. En voor dat soort afspraken heb je dus inzage nodig en geef je wederzijds goedvinden. Maar het wantrouwen in Italië is zoveel groter in de staat en zeker dus ook in de fiscus dan in Nederland, dat Italianen je gek verklaren als je dat zou doen. En dat is niet zo gek. Ik heb nog de, en dat gebeurt nog steeds, de Fiat, de Guardia di Finanza gezien in Italië, die met getrokken wapens bij wijze van spreken een supermarkt binnenkwamen en een dag lang dat ding gijzelde. Ja, in Nederland zie je dat toch een stuk minder. Dus die fiscus in Nederland doet ook dingen die de rest van de fiscus, zou ik meer in de rest van Europa echt, kijk van, jullie zijn gek in Europa.
Een ander punt wat ik interessant vond, wat niet zozeer onderdeel is van die hervormingen, naar ik begrijp, maar wel een Europese richtlijn is. En het is een artikel wat een aantal dagen geleden in de Italiaanse krant stond. Het ging over de richtlijn van het minimumsalaris. En het bizarre is dat in Italië bestaat er geen minimumsalaris. Dat is een van de weinige landen in Europa waar dat niet bestaat.
Inkomen.
Nee, een minimumsalaris. Wat je per uur verdient.
Zeg maar het minimumloon.
Minimumloon.
Ja. Dat bestaat niet.
Dat bestaat niet. Het is een van de weinige Europese landen. En nou ja, Nederland en Luxemburg en Ierland staat aan de top qua hoogte.
Belastingparadijzen. Ja, ga door.
Nee, ik vind het dus. Nee, met alle respect voor hoe terecht de kritiek is op Nederland als belastingparadijs. Maar ik vind het een bepaalde waardigheid hebben. Zeker. En van een bepaalde waardigheid spreken dat je een minimum salaris vaststelt waar landen niet, waar werkgevers niet onder kunnen gaan zitten. En dat zegt von der Leyen ook.
Absoluut de bodem.
Ja, precies. Die zegt ook, het gaat erom dat er een bepaalde waardigheid wordt beschermd. Gewaarborgd van de werknemers. En het is een probleem met Italië. Niet alleen dat er niet bestaat. Maar dat er vooral in het zuiden ontzettend veel zwart gewerkt wordt. Dus mensen staan misschien voor 4 uur per week op de rol.
Ja.
En krijgen grijs, de rest zwart uitbetaald.
Ja.
Nou ja, grijs, dat is wel eigenlijk heel. Dat is eigenlijk meer een soort gebroken wit.
Ja, eens. Qua het probleem is alleen, we noemen dat graag ze dus ook wel een soort betrekking hebben.
Heel donkergrijs. Heel donkergrijs.
Het nadeel daarvan is dat ze dus wel allemaal die betrekking houden.
Ja.
En aan de andere kant zich natuurlijk helemaal kapotbeunen. Aan de andere kant. En dus dat zwarte geldcircuit, die zwarte geldeconomie.
Hoe je dat zuiden van Italië.
Ja, dat is meer iets van de cultuur dan van de wet. En het grote probleem
van. Je zult met wetten moeten beginnen.
Daar ben ik het nou niet mee eens. Want het grote probleem
is. Je kunt toch niet wachten tot de cultuur verandert?
Je moet
op een gegeven moment dan gewoon toch gaan investeren in arbeidsinspectie. Naar gewoon gigantische boetes voor uitschrijven.
We wachten al decennia totdat. Weet je hoeveel wetten Italië maakt? Italië heeft eerder te veel wetten dan te weinig wetten.
Ja, maar dan te weinig handhaving.
Nee, maar zelfs dat niet, want dat is dus wat die Fiat doet.
Ja,
die Fiat die gaat. En daar worden. Het probleem is de mentaliteit van het zuiden. En overigens ook van de Noord-Italianen.
Daar ga je eens op zitten wachten tot die cultuur verandert.
Dan moet je niet wachten, dan moet je handelen. Dan moet je gedragspsychologen inschakelen. Dan moet je communicatiemedewerkers. Dan moet je goede politici inschakelen. Het gaat om de mentaliteit dat de gemiddelde Italiaan. En dat heeft een reden. In het zuiden helemaal niemand van de overheid vertrouwt. Dus ze zullen wel gek zijn dat ze belasting gaan betalen. Want waarom zouden ze dat doen? En dan kijken ze om zich heen. Dan zeggen ze, en wat heeft de overheid hier voor ons gedaan dan? En dan hebben ze nog een punt ook. Dus die vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Maar met wetgeving dwing je ze eigenlijk alleen nog maar meer om mazen in de wet te vinden. En Italianen.
Nee, maar er zijn nu heel veel regels die op een hele matige manier worden gehandhaafd.
Ja, nou ja, ik kan het onvoldoende zien in het zuiden. Daar heb je denk ik iets meer kijk op. In het noorden heb je wetgeving en regelgeving. Die wordt zeker sinds Mario Monti en alle kabinetten daarna best gehandhaafd. Tot grote woede van de hardwerkende MKB'er die zegt, verdorie, hier, pak ons maar. En wat doen we met de mensen die het niet doen? En die worden inderdaad niet goed gehandhaafd. Dat ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Maar dat komt door die constructies die jij zegt. Doordat ze dan wel een beetje werken. Maar dan aan de andere kant heel erg zwart bijwerken. En het is een mentaliteitsprobleem. Dat je niet snapt dat je je land naar de kloten helpt als je geen belasting betaalt. Dat ga je met geen enkele wet oplossen. Ik geloof daar gewoon niet in.
Oké, dan wil ik wel iets positiefs daaraan toevoegen. Want Rome en ook in het gebied daaronder, dus het zuiden. Ik vind dat Rome meer bij het zuiden hoort dan bij het noorden.
Interessant.
Absoluut. Ja, zeker.
Het is meer zoet dan.
Ja, ja, ja. En ik heb daar de afgelopen jaren gezien. Toen ik daar in 2015 ging wonen, was het echt heel maf om in een koffiebar of in een barretje met je pinpas te betalen. Kon vaak ook niet. En nu kan het, nou, misschien nog ergens een barretje op een heuvel in de binnenlanden van Molise, kan het niet. Maar over het algemeen. Ik wilde Calabria zeggen. Ik spaar weer een Calabrese.
We hebben overal luisteraars.
Maar het is serieus. Tegenwoordig.
Dat is wel waar.
Misschien een beetje. Maar tegenwoordig is die. De hoeveelheid aan cash.
Contactless.
Exacto. Maar ja. Het cash wat je eerst eigenlijk altijd nodig had. Dat is in een paar jaar tijd gebeurd. Heb je niet meer nodig. En dat vind ik wel. Nou ja, daar zit toch wel een bepaalde. Vooruitgang in. Dus laten we daar positief over
hebben. Grazie a Dio.
Zeker. Nu gaan we toch wel weer terug in de. Het hele klassiek Italiaanse. Het gebied van de kasten. Zoals ze Italiaan het noemen.
Hebben we ooit een aflevering over gemaakt?
Zeker, zeker.
De kasten.
De kasten. En geleerd aan de Vijfsterrenbeweging. Die juist daartegen ageerde. En nog altijd ageert. Het is namelijk. Dat ook een van de eisen is van de Europese Unie. Dat er meer concurrentie is op sommige terreinen waar die concurrentie hopeloos achterblijft. In Italië zijn er verschillende kasten die beschermd worden. En een licentie hebben die van vader op zoon, moeder op dochter, nou, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Donatella, waar denk jij dan zo'n beetje aan?
Overigens, aflevering 4 nota bene.
Och, we vroeg bij.
Wat waren we
weet
jong?
Je nog? We waren zo jong.
Of, ze praten
nog
over
geen idee.
La Casta, oftewel de kasten van Italiaanse politici.
Ja.
Dus dat is zo'n beetje.
De politieke kasten. Okay,
maar dit gaat
kasten.
Inderdaad over een wijdverbreid probleem, vind ik.
Ja, zeker.
Denk aan taxi, denk aan orthopeden. En dan denken mensen, orthopeden, ja, dat is in Italië gewoon een beroep. Hè. Die maken schoenen, protheses enzovoort. Farmacista. En dat gaat over van familie en familie. En ik ben er dus eens ingedoken. En ik heb even een artikel gevonden uiteraard. Nou, ik ga dat hele artikel niet delibereren, maar ik zal er een paar dingen uit citeren. Waarom het waanzin is dat die kasten, want ik denk dat je terecht het zo benoemt, van bijvoorbeeld de farmaceuten, het zijn niet de farmaceuten, van de apothekers, moeten we ze goed benoemen.
Sorry, apothekers. Sorry, jongens. De farmacia's.
De farmacia's. Bijvoorbeeld, apothekers zijn in Italië onderverdeeld in vergunninghouders, dat wil zeggen eigenaren van apotheek en werknemers. Eerstgenoemden zijn bijna altijd werkgevers van die laatstgenoemde. En er is dus een zeer specifieke relatie van ondergeschiktheid tussen die figuren. Beide moeten zijn ingeschreven in de apothekersvereniging. En dat is ook weer nutteloos. Maar ze moeten wel beide inschrijfgeld betalen. En zo krijgen ze dus van al die mensen wel de lusten, maar niet de lusten.
Als je eenmaal binnen bent, als je eenmaal zo'n vergunning hebt.
Jawel, maar die ene heeft dus wel die vergunning en die ander heeft het dus niet. Want vergunningen worden geregeld met het zogenaamde biologische plan van de gemeente. Die zeggen, nou, maximaal aantal gemeenten, minimum afstand. Die vergunning gaat over van tot. Je kunt hem verkopen, doet niemand. En als je hem verkopen, a peso d'oro, oftewel hartstikke duur.
Ja, voor gigantische bedragen.
En dan moet je
een ton, hè? Je hebt het dan over een ton, anderhalve ton.
Soms miljoenen.
Oh ja?
Dat is
ligt eraan waar je dan zit.
Ligt eraan waar je zit.
Maar het is toch ook zo, even die farmacia's, steden, hè?
Maar,
farmacia's.
Maar dan vervolgens, stel dat je hem krijgt, dan loop je dus, dan heb je hem. Dat is al ongelooflijk moeilijk. Maar dan loop je. Dan wil je een apotheek en dan wil je misschien verhuizen. Omdat je zegt, ja, maar ik wil hem helemaal niet, ik wil hem daar. Maar dat
kan
niet.
Want
dan is er dus die minimumafstand. Die schenkt je dan. Dus alles is geblokkeerd. Het completamente bloccato tutto. Dus je kunt al niet aan een vergunning komen tenzij je puissant rijk bent. En al heb je een vergunning, dan kun je niet van A naar B. En je kunt al moeilijk met personeel schuiven. En het idee is dus van die eigenaar om het door te geven aan zijn kinderen. En daar doen ze alles voor. Dus als je kind het niet op wil volgen, omdat hij niet is afgestudeerd, want hij moet natuurlijk wel een apotheker zijn, hij of haar, dan mag hij 10 jaar wachten. Je mag zelfs een directeur tijdig, zodat hij 10 jaar de tijd heeft om af te studeren. Ja, het is toch waanzin waar we het over hebben.
Maar uiteindelijk betaal je daar als consument in Italië de prijs voor. Want ga eens een keer paracetamol in Italië kopen. Dat waren altijd de dingen die ik importeerde uit Nederland. Hier is
medicijnen bijvoorbeeld.
Medicijnen, ja.
Nou ja, alle medicijnen.
Van dat soort generieke medicijnen.
Moment, oftewel de, kom eens, ik jammer, aspirine.
Maar dat is allemaal een tientje. Daar allemaal rond een tientje.
Terwijl hier is een euro.
Maar dan heb je echt een vol pak. Maar hetzelfde als vitamine, vitamine dingen.
Wel, eerlijk is eerlijk, als je een moment neemt in Italië, hoe noem je dat? Een
Avit of een Rocky?
Ja, nee, ja, moment. Hè. Hoe noemen ze dat? Is gewoon een paracetamol-achtig of een aspirine.
Ja, zo'n gel ding.
Ja, en dat is altijd 1000. Dat vind ik dan altijd wel grappig.
Dus maar neem dan gewoon 2 paracetamol.
Nee, dat doe ik ook wel, maar ik bedoel, het tekent ook wel. Ik bedoel, ze zijn daar nooit zuinig met voorschrijven.
Nee.
Centimale, Tido Quest, dan heb je een pompje, je hebt een spray en je hebt nog een paar pilletjes.
Nee, als ik daar keelpijn heb, dan ging ik nooit voor minder dan €30 naar de tent uit.
Nee.
Maar wat wel positief is van de farmacia's, dat je gaat ergens heen. Ik heb gek genoeg opeens sinds 1,5 jaar een perzikallergie. Je wordt dus naarmate je ouder wordt.
Wat zeg je nou?
En dat word ik ook. Ik word ouder. Maar kun je op een gegeven moment nieuwe allergieën ontwikkelen? Dus ik had op een gegeven moment van die kleine notenperziken, van die platte. Dus ik was dus op af.
Wilde perzik?
Ja, wilde perzik.
Oh, wat lekker.
Maar dus was ik zo lekker naar binnen aan het werken. Nou, toen kreeg ik zo'n hele dikke lip.
Schubben overal.
Schubben, schuim aan mijn mond. Ja, ik krioelde zo daarop.
Oh, wat
ja. Nee, maar
zo'n
dikke lip en zo. Gewoon te hangen, schuimen en zo. Ik sprak op een gegeven moment Fins en zo. Nee. Maar het hield op met zo'n dikke...
Maar dikke lip.
Ja, dikke lip. En ik had zo'n overal rode vlek in mijn nek.
Niet
lachen. Niet leuk.
Niet leuk.
Maar dan kun je dus gewoon naar de farmacia gaan. Net zoals ik heb ook wel eens een soort ontstoken oog gehad. En dat soort dingen. Dat kun je... Ze zien je aankomen bij de Ethos. Of bij de apotheek hier.
Ja.
Die gaan echt niet zeggen... Oh, daar zou je wel iets daarvan hebben. Maar het zijn wel... Nou ja,
ze kunnen het overigens wel ook in Nederland.
Het zijn ook wel, ja goed, maar hier zijn het wel halve artsen die dan even kijken en je een advies geven en je vervolgens iets aansmeren wat €30 is.
Italië maar, bedoel je?
Ja.
Ja, zeker. Ja, maar meteen is ook altijd.
Dus, ja,
maar in Italië heb je dus ook, om dit te omzeilen, heb je dus parafarmacieën, oftewel drogisterijen.
Ja, maar.
Die hebben dus ook altijd 1 apotheker nodig die daar. Die daar is, anders mag je het niet zo noemen. En die mogen het dan wel doen. En, dit wist ik ook niet, maar voor grote retailers, als de Coop of Esselunga of gewoon een grote supermarkt medicijnen wil verkopen, dan moeten ze apothekers inhuren, een deel van de winkel gebruiken, toonbak opzetten met zo'n apotheker in zijn witte jas, om je die medicijnen te geven, zelfs voor een paracetamolletje. Ja, en dan wordt duidelijk hoe groot die kast er wel niet is. Er zijn dus gewoon een paar 100 apothekers die in Italië gewoon bepalen hoe die markt is. En dat is slecht voor iedereen. En zeker voor de Italiaanse consument. Want wat jij zegt is wel waar.
Het is veel te duur. Oké, maar dan heb ik een tip voor Nederlanders die naar Italië met vakantie gaan.
Amsterdam!
Neem je eigen paracetamol mee. Zeker. En hooikoortspillen en dat soort zaken. Maar... mocht er iets gebeuren van niet te groot leed, een vervelende wond, een vervelende allergie, iets in het oog, wat dan ook, een gekke beet van een insect
take,
dat je niet herkent.
Hoe dan ook.
Nou ja, ten eerste hele kleine dingetjes doen ze daar wel. Helpen ze je mee met een bepaalde wond verzorgen.
Zeker,
dat kunnen ze
zeker
doen.
Ja.
Maar, dus je hoeft niet ergens, want dan moet je naar een eerste hulp waar je dan weer een 1,5 dag zit. Ga naar zo'n groen kruis. Er is er altijd 1 in de buurt, ook open op zondag.
Zeker.
Ook op vervelende tijden.
Zeker.
Ga daarheen, wijs aan. Meestal spreken ze...
We spreken tegenwoordig in bijna zeker de wat grotere badplaat. Bijna allemaal iemand die Engels praat.
Ja, maar je moet gewoon wijzen, laat zien. Een beetje Engels, een beetje Italiaans.
En je wordt male echt... al piede.
Ja, maar goed, je wordt wel echt geholpen. Dus
heel goed,
dus het is eigenlijk best wel fijn. Dus profiteer ervan en neem je medicijnen dan in ieder geval gewoon mee.
Zo'n vakantietip
als basics.
Gewoon,
ja, natuurlijk. Doen we ook gewoon.
Een vakantietip.
Maar eigenlijk gingen we het over een ander onderdeel van de kast te hebben. Namelijk de strandtenten. Er wordt nu in de aanloop naar de zomer
is er nog één.
Heel veel over gesproken.
Ja, waarom?
Het gaat erover dat, ik vind het sowieso bizar, hoe de Italiaanse kust is volgebouwd.
Ja, en daarmee bedoel jij dat er geen vrijstrand is?
Nee, er zijn strandtenten.
Ik heb ook een vriend die maakt zich daar enorm druk over.
Is ook echt irritant. Gewoon hele kleine...
Ja, leg het mij uit, want ik ben als Italiaans jongetje, denk ik, zo hoort een strand eruit te zien.
Nee, er moeten ook
dat
gewoon...
Is, hè, maar,
nee,
maar,
er moeten gewoon ook... En op sommige plekken zijn die stranden ook helemaal niet zo breed. Dus dan heb ik het over de... Ja, van het land tot de zee is er helemaal niet zo'n groot stuk aan zand.
Liguria bijvoorbeeld, heel klein.
Nee, zijn kleine stukjes zand. En dan zijn er eigenlijk, is gewoon 80-90% misschien nog wel meer, volgebouwd met strandtenten.
Klopt.
Officieel zou je daarvoor mogen liggen.
Ja,
maar
aan de
waterkant.
Waterkant.
Maar daar is eigenlijk helemaal geen ruimte voor.
Nee, want als het vloed wordt.
En dan gaan ze heel raar aankijken. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus dat doe je dan niet. En dan is er een heel klein stukje strookje waar dan het gewone volk zit.
De sterveling met zijn handdoek en zijn eigen parasol.
Ja, en dat is. En vooral er zijn heel veel plekken waar strandtenten gewoon voor de hele zomer worden verhuurd.
Zeker.
En dat je dan aankomt en zegt, nee, alles is verhuurd. En dan zeg je van, hè, maar er zijn overal lege bedjes.
Nama stagionali.
Ja, zeg je van, nee.
Hij kan nu komen.
Ja, hij kan nu komen.
Dat vindt hij niet leuk. Hij heeft
er duizenden euro's voor neergelegd.
Nog waren ze.
Ja, nee, dat is, ik vind het niet. Maar dat vind ik dus eigenlijk heel slecht dat er... En ik ben net zo min, of dan misschien wel iets meer fan dan jij... maar nog steeds niet heel erg fan van de Nederlandse stranden. Ik vind dat grijs-grauwe water, ik kan er niet meer aan wennen.
Nee, wat, ik probeer me gewoon zo diplomatiek mogelijk uit te drukken. Den Haag geboren en getogen. Ging heel vaak naar de kust. Ik hou Den Haag, de enige stad met een kust. Ik denk dat ik in mijn leven, inclusief mijn studententijd... waarin we een bepaalde duik hadden... ik denk als ik 10 keer in de zee ben geweest in mijn hele leven in Nederland is het veel.
Ja, ik vind er ook niet zoveel aan. Ik moet wel zeggen dat sommige
en ik
plekken...
ik ben niet bang voor het water, jongens.
Ik vind het fijn, het waait lekker en je kunt er lekker zitten. En er zijn fijne strandtenten.
Ja, precies, dat doe ik dan ook. Ja.
Maar,
uitwaaien.
Uitwaaien. Maar wat er wel heel sympathiek en normaal en goed en gezond aan is... dat er een paar strandtentjes zijn... Maar het gros van het zand is gewoon voor iedereen toegankelijk. En daar moet dus iets aan veranderen. Ik vraag me of het met deze geëiste regel... van regel gaat veranderen. Want we gaan nu even terug naar inderdaad naar die strandtenten.
Want het is
die
dus hebben zo vergunningen. Want de strand is nooit eigendom van een private partij.
Nee.
Het is altijd eigendom van de gemeente.
Gemeente.
En die verhuurt dat.
Ja, die geven vergunningen.
Aan bijvoorbeeld zo'n uitbater.
Exact. Maar die gaan van generatie op generatie. There we go again. Over deze vergunningen. Waardoor het voor nieuwkomers eigenlijk onmogelijk is... om een strandtent in Italië te openen. En kijk, ze klagen nu al, want het wordt dus opengegooid. Waarschijnlijk. Of tenminste, dat is de eis. Dat had al veel langer moeten gebeuren. Al in 2006, mind you, zo'n 18 jaar geleden, 16 jaar geleden... kwam de toenmalige eurocommissaris Frits Bolkestein...
There he is.
Met een dienstenrichtlijn die onder meer aanbeval om gesloten sectoren als die... met naam en toenaam genoemd, die van de Italiaanse stabilimenti... dus de strandtenten, te openen. Want meer concurrentie zou voor betere dienstverlening... en lagere prijzen zorgen. Nou, Rome, hè, de Italiaanse regering... beloofde de Bolkestein-richtlijn in een wet te gieten. Dus die richtlijn is er.
Ja.
Als je aan die strandtenteigenaren ook Bolkestein... Aan hen Bolkestein noemt, weten ze ook precies waar het over gaat.
Ja, het gaat dus maar over de liberalisering van de vergunningen. Concessioni geheten in Italië. En de strandtenthouders zijn daar unaniem woedend over.
Er zijn
manifestaties geweest. Ja. Ik zit er nu een van Sardinië nog te bekijken, die wist ik nog. En dat is dus gewoon dit jaar nog, hè, hebben we het over. En chioschi chiusi, giovedì al poeta, titolari vanno a Roma a protestare. Dus ze gooien de strandtenten dicht. En ze gaan, niet met hun trekkers, maar met hun strandtent.
Met een parasol.
Naar Rome om te protesteren. Want ze zijn allemaal unaniem woedend hierover. Maar zit dat dan?
Ja, maar het is wel interessant. Er zijn 10.000 vergunningen. En dus het is een relatief kleine groep, zou je zeggen. Maar ze hebben de rechtse partij altijd ferm achter zich gehad. En ja, zij zeggen altijd, zij roepen eigenlijk al jaren... als je dit doet, als je dit opengooit... en dat wij, Giovanni die dat 40 jaar geleden had opgedaan... en de opa en het nu en dat ik het niet aan Enrico mijn zoon mag geven. En dit, als dat gebeurt, dan komen de Amerikaanse investeerders... of nog erger, de Chinezen, nog erger, de Russen. En die zullen de hele kust in beslag nemen. En weet je, het zal niet meer betaalbaar worden... voor de gewone Italiaan om hier te liggen. Ik ben helemaal klaar met die argumentatie.
Ja.
Ik geloof er geen bal van.
Nee,
dat gaat gebeuren.
Nee.
Er zullen vast stukken. Overigens zijn er nu ook al stukken van de Italiaanse kus in handen van Russen, linksom of rechtsom.
Vocht de Mami,
noem maar.
Om er maar één te noemen die zeg maar voorheen was. Ja, en ook kijk, wat er altijd gebeurt en waarom ik er tegen ben. Ik ben niet altijd de meest liberaal, omdat ik vind dat als je te veel de markt zijn werk laat doen, dan schiet het door. Maar een beetje concurrentie, een beetje marktwerking zorgt er wel voor dat het beter geregeld wordt. Dus ik kijk naar Cagliari. Uh-huh. Dat is een kust van 8 kilometer. Het stadstrand, 8 kilometer. Ik kan daar nog steeds woedend over worden als ik erover praat. Want het wordt slecht onderhouden. Als je daar wat andere investeerders toe zou staan, dan zouden die dat... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Dan kom je in een situatie waarin je denkt... wij moeten mee, want blijkbaar komt er daar een investeerder die dit neerzet. Het is af en toe gewoon een agneppes-zootje, om het maar even op zijn oud-Amsterdams te zeggen.
Ja, maar vind je dat...
En dat komt ook doordat die oude kasten, garde, ja. Die oude garde, die de vergunning heeft, ja, die heeft natuurlijk de behoefte helemaal niet op te investeren. Nee. Want ze kunnen toch niet weggestuurd worden. Nee. Terwijl als daar morgen een jonge ondernemer naast komt, die ze prijzen misschien wel verhoogd, maar een veel betere service gaat reden, dan gaan die anderen ook denken, maar nu moet het wat
het
beter.
Het zijn natuurlijk en allemaal dus kleine is het kartel. Wel
het is vreselijk. En de overkoepelende organisatie die daarbij zit, en er zitten natuurlijk allerlei soorten VNO en CW's van die clubs, die zijn natuurlijk allemaal mordicus tegen, die lobbyen zich helemaal kapot bij de vaak rechtse partijen die dan ook tegenstemmen. Maar nu lijkt er dus toch wel een beetje beweging in te komen.
Zeker, want nu eigenlijk de laatste keer dat dit echt ter discussie werd gesteld, is er in 2018 besloten door de populistische regering van de rechtsnationalistische Lega en de Vijf Sterrenbeweging, op wiens meerderheid overigens nog steeds de huidige regering gestoeld is. Laten we dat niet vergeten. Er zijn nog altijd geen nieuwe parlementsverkiezingen geweest sinds 2018. Dus nog steeds.
Klopt.
Is bijvoorbeeld een Luigi Di Maio van de Vijf Sterrenbeweging de minister van Buitenlandse Zaken. En die hebben toen besloten in 2018 dat het vergunningensysteem tot, mind you, 2033 te verlengen.
Jemig.
Dat is toen op een gegeven moment weer verkort naar 2023. Daar zijn we nu bijna. Dus het staat weer ter discussie.
En dit is ook heel actueel.
Het is heel actueel. Ja. Dus dit is ook weer een van de punten waar Brussel van zegt, ja, er moet op dat gebied meer concurrentie ontstaan. En ik ben heel benieuwd.
Het gaat dus nog altijd over terug. Dat vind ik dus nog mooi. Dat Eurocommissaris Bolkestein
zei, jongens. Dus,
ja, maar zijn argument was volgens mij ook concurrentie, toch?
Ja,
marktwerking.
Zeker.
Van, jongens, laat dat nou een beetje gebeuren.
Marktwerking, daardoor betere dienstverlezing en daardoor lagere prijzen.
Ik kan het niet meer eens zijn met die argumenten.
Ik
zie ook nogmaals, als ik naar Cagliari kijk, ik kan niet voor heel Italië praten. Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn. Maar als ik daar naar kijk, dan denk ik, als daar toch wat meer concurrentie was geweest, is het beter voor de consument.
Zeker.
En uiteindelijk beter voor de hele kust daar. Echt
zeker,
waar.
Zeker. We gaan het meemaken. Want ik ben natuurlijk, ik geloof echt niet dat daarmee alle leuke strandtenten met mooie vrolijke parasolletjes weg zijn.
Nee, dat zou dan het enige zijn. Ach. Weet je wel, die toch een beetje wat typisch Italiaanse oudbollige. Zouden die dan allemaal weg worden geconcurreerd door
allemaal? Ik geloof het niet.
Alle Russen dan?
Ik geloof het niet. Niet mee met die narratief.
Eén vraag nog daarbij. Want jij bent tegen dus het helemaal volbouwen van het strand.
Ja.
Dat los je hier niet mee.
Nee, klopt. Ja, ik hoop op een andere wet dat daarom een gegeven moment een stokje versteekt.
Ik moet dan de commune zeggen, ja, die dus ook goed verdient hieraan. Die moet dan zeggen,
dat zou ik het allerliefst hopen.
30% van het strand sowieso vrij.
Ja,
weet je, zoals we dat hier doen met de sociale woningbouw. 30% de sociale
lijkt
woningbouw.
Me heel gezond.
En 70% mag dan voor de markt.
Lijkt me heel
dat
gezond.
Dat is in Italië lang niet in iedere gemeente wat er gebeurt. Want soms ligt het helemaal vol met parasols.
Ja, dat lijkt me ontzettend gezond en ook goed voor iedereen. En dat je daar dus wat meer ruimte hebt. Dat je niet hutje mutje ligt op het vrije strand. En dat er gewoon, dat kun je per gemeente kan dat worden bekeken. Maar ik vind nu wat er gewoon vol is gebouwd aan strandtenten, dat heb je toch ook wel om je heen gehoord, dat mensen dat gewoon een beetje irritant vinden. Dat je gewoon eigenlijk nauwelijks ergens normaal kan liggen zonder dat je...
Het is natuurlijk aan welke kant. Kijk, als je zelf, net zoals ik deze zomer, eerst 2 weken in een resortje gaat zitten.
Hij gaat in een resort.
Een resortje. Ja, want het is namelijk, het is heel klein. Gaat zitten en je hebt je eigen strandbedje, dan vind je het minder erg dan dat je de week daarna, bij wijze van spreken, met je eigen strandtent en je opklapparasolletje daar naartoe gaat.
Ja.
Dus het is maar, kijk, als fietser erger je aan de automobilist, als automobilist erger je aan de fietser. Dus het is ook een beetje wat voor type vakantie je hebt. Maar ik vind het principe, zoals jij dat uitlegt, dat snap ik wel. Dat vind ik ook wel goed, dat je daar even bij stilstaat. Overigens, voor de mensen die dit jaar pas zijn begonnen te luisteren naar onze podcast, vorig jaar rond deze tijd, iets eerder of iets later, hebben wij ook een uitzending gemaakt met alle do's en don'ts van het Italiaanse strand. En ja, hoe moet je er nou voor zorgen dat je niet wordt afgezet met €140 voor 2 strandbedjes? Die zou ik dan nog eens even terugluisteren. Want die is vast ook nog actueel dit jaar.
Die zou ik er zeker bij pakken.
Questi giorni sono stati un po' difficili. Possono succedere delle cose che uno dice. È possibile che sta succedendo un po'.
Ja, dat wordt hier weer heel erg. Oh ja. Nou goed, ik ga jullie hier niet verder op. Ja, het is Ik heb gisteren een romantische comedy gekeken op Netflix. Io chiamo solo te.
Wat dacht je? Ik vorige week Toscana. Ja, ik dacht ook een romantische...
Hier klap ik overheen. Het is met Scamarcio, wat eigenlijk de Italiaanse Barry Atsma is.
Ja.
Vind ik wel.
Oh, dus je hebt er geen reden om te kijken.
Nee, maar inmiddels is die ook niet meer helemaal up-to-date. Attent. Nee. Maar het is echt... Ja, het is... Als je wil kijken naar een prachtig Puglia, zon, zee, hysterische personages. Het gaat over een huwelijk wat aanstaande is. En de bruid en bruidegom gaan allebei vreemd op de avond voor het huwelijk.
Jemig.
Nee, maar ook alsof
plat.
Dat,
plat.
Plat. Maar ook alsof dat normaal is. Dan zegt ook echt tegen de vriend van... Ja, ik begrijp. Dit is de laatste avond, dat kan. Nee, oké. Nee, het is... Dus ik keek het met mijn Italiaanse vriend en die... Echt, we hebben het bizar genoeg ook nog afgekeken. Maar het was wel weer echt van een clichématigheid en een stereotypering van de Italiaanse figuren.
Ik hoor het ook
figuren.
Al weer een beetje aan de muziek. Is ook aan de muziek, weer een beetje, ja. We doen een beetje Mina na.
Ja, maar er is geen personage normaal. Want vader van de bruidegom en moeder van de bruid zijn eigenlijk hun hele leven ook al verliefd. Uiteindelijk laat de vader van de bruidegom zijn... De vrouw met wie die al 40 jaar is, gewoon dan hoppakee. Nou,
bent
ciao.
U daar nog?
Ciao, ciao. Ja. Dat moeten we allemaal maar mooi vinden. Terwijl ik schoot ze op een gegeven moment vol. Oh. Van die arme vrouw. En die zei, er wordt gewoon iemand na 40 jaar gewoon aan de kant gezet. Voor een soort jeugdliefde. Dat moet ik dan leuk vinden.
Of niet?
Nee, je moest volgens die film moest je dat echt leuk vinden. Maar het is
omdat
echt...
hij zijn ware liefde achterna ging.
Dus ja. Nee, maar het is echt...
een lafaard.
Ja, het is een lafaard. Nee. Het is van een platvloersheid. Ja. Aan de andere
maar
kant...
Maar het is geïdealiseerd dus.
Ja, maar het is wel... Ik kan me voorstellen als je gewoon moe bent. Ik zeg misschien een kater hebt. Of misschien echt geen zin hebt om na te denken. Of zo'n film wil hebben waar je ook een beetje doorheen kan praten. Of op je telefoon kan zitten. Dan zou ik hem zeker kijken.
Nou,
of gewoon hem uit te lachen.
Wat is voor aanbeveling?
Nee, maar of gewoon hem uit te lachen. Ja. Ja, maar je hoeft toch niet alleen maar hele goede films.
Hoeveel sterren?
Ja, nee, ik ga hier niet in sterren. Ik ga hier niet...
Nee?
Ja, ik heb hem wel afgekeken. Dus ik ga zeggen... Ja, nee,
dat is minimaal 2.
Ja, oké, minimaal 2.
Toch?
Minimaal 2.
Want 1 is gewoon niet kijken, niet. En dat zeg je
nee,
niet.
Ik heb hem toch afgekeken. Ik kan er niks aan doen. Maar er zitten allemaal hysterische huwelijksmomenten bij. En van de bizarre entertainer.
Vond je hem eigenlijk wel leuk, maar vind je het eigenlijk niet oké om toe te geven?
Nee,
omdat je denkt dat je dan niet de elitaire elite van de Amsterdamse grachtengordel kan wel.
Nee, helaas niet.
Nee,
maar
jammer.
Ik moet wel zeggen, ik heb het gewoon weer eens gedaan.
Ja.
En daarom, het verbaast mij vaker in Italiaanse films, dat er zo'n bizar moraal is qua... Vreemdgaan.
Maar geen moraal. Dus geen moraal.
Ja, gewoon een gebrek aan moraal. Gewoon met vreemdgaan. En dat je dat een beetje mooi moet vinden. En bijzonder
maar in
moet vinden.
Je hebt twee type films. Je hebt soms hele moeilijke, bijna intellectuele films. Waarin zowel de muziek als het plot. Als dat je denkt: oh wauw.
Ja.
En je hebt dit, zeg maar het wat plattere
hier...
volksvermaken.
Ja.
Waarin nou ja, er wordt minimaal 3 keer gelachen om een seksgrap.
Ja,
is allemaal...
en heel veel vreemdgaan.
Ja, ik
heel veel vreemd gaan.
Ik denk dan altijd welke perverse regisseur zit hierachter. Of scenario-schrijver. Niet de regisseur, de scenario-schrijver. Wie is deze man of vrouw? Het is waarschijnlijk een man.
Het is waarschijnlijk een man. Daar durf ik ook wel geld op in te zetten.
Tja.
Goed, hij is te zien op Netflix. Io chiamo solo te.
Ik ga kijken.
Jawel. Het is
hoe heet
Io chiamo solo te.
Io chiamo solo te. Ik,
ja.
ik,
en op een gegeven moment zijn ze dus een soort van romantisch allebei vreemd gegaan op de huwelijksnacht. En dan, of nee, op de nacht voor het huwelijk. En dan van dan weten we nu dan pas echt dat we voor elkaar willen gaan. En denk ik van wat een apart moraal hebben
ze. Maar ze hebben het ook toegegeven aan elkaar.
Ja, de een had een zuigzoen in haar nek zitten en zo. Dat moet dan...
Plat!
Ja, heel plat.
En 18 weer.
Wel afgekeken.
Zeg 18, 12. Goed.
Goed.
Zo fout.
Van de serieuze hervormingen naar de platte zuigzoenen in nekken.
Een beetje balans.
Don, wat gaan wij volgende week doen qua balans?
Dan gaan we ook balans doen. Want Moretti, Peroni en Ignusa. En dacht iedereen 10 jaar geleden bij Italië nog natuurlijk aan wijn en prosecco. Voor de broodnodige balans is er nu ook bier. En het is ook bekend en lang niet alleen maar bij een pizza. Italië drinkt bier en wij drinken Italiaans bier. Welke zijn er? Wat zijn onze favorieten van Evelien en ook van mij? En welke lekkere onbekende biertjes zijn er in Nederland te verkrijgen?
Neem ook een alcoholvrije, want ik ben erg van alcoholvrije bier.
Zeker.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct en krijg dan onmiddellijk de nieuwe aflevering op je telefoon. En geef ons alsjeblieft positieve recensies op Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ciao, cin cin.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.